Wilt u plaatsnemen? Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de kadernota en het antwoord van het college in eerste termijn. Ik zou u willen vragen om u enigszins te beperken in het aantal interrupties. Want ik denk dat alles bij elkaar zo'n 50 onderwerpen de revue gaan passeren. En als u die alle 50 gebruikt om daar een debat over te voeren, dan halen we de donderdagavond wel, want u weet, als het vanavond einde tijd is, dan vergaderen we donderdagavond verder. Ja, ik hoop dat het schrikbeeld voldoende is. Ik geef het woord aan mevrouw Verbeek-Nijhoff.
Even kijken, ik heb een viertal vragen die ik binnen mijn portefeuille heb te beantwoorden. En ik zal ingaan op vijftal moties die binnen mijn portefeuille vallen. Laat ik beginnen met de vraag over de topregio. Algemene vraag gesteld aan alle portefeuillehouders namens de VVD. Nou, dat topregio blijven, dat willen we niet alleen nu, maar de voorwaarden en de uitgangspunten die geven ook aan waarom wij de potentie hebben om in de toekomst ook datgene te blijven doen om aan de voorwaarden van een topregio te kunnen blijven doen. En de randvoorwaarden binnen mijn portefeuille die daar behulpzaam bij kunnen zijn, dat is binnen de mobiliteit. Dus onder de goede bereikbaarheid. En dan heb ik het niet alleen maar bereikbaarheid qua auto, maar ook qua openbaar vervoer en ook qua fiets. Dus de totale scope zoals we ook met elkaar hebben afgesproken. Daarbij gaat het ook om te zorgen dat alles goed blijft doorstromen. Dat we daarmee ook de knelpunten kunnen oplossen. En voor zover we de knelpunten hebben opgelost, dat we ook, wat straks nog verderop in de agenda staat, het programma beter benutten. Kijken hoe we ook aan ons mobiliteitsmanagement kunnen werken. En bijvoorbeeld het spitsmijden kunnen uitvoeren. Dus dat is een belangrijke randvoorwaarde om bij te dragen aan onze topregio. Maar ook water levert daar belangrijke randvoorwaarden aan. Niet alleen maar schoon en veilig water, maar ook de waterveiligheid en de veiligheid wat betreft onze dijken en het instandhouding daarvan. Dan heb ik het ook over het Science Park. Dat we ook met elkaar zorgen dat ook het Science Park op een goede manier bereikbaar blijft en de functie kan vervullen die zij op dit moment ook bijdraagt aan de topregio. En natuurlijk, wat ik ook al meerdere fracties heb horen zeggen, de lage lasten, zodat we ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven. Dan is er een vraag gesteld over het budget van gedeputeerde staten. Dat is nu opgenomen binnen de productgroep strategie en bestuur. Uiteraard is het mogelijk dat we binnen strategie en bestuur daar ook een apart programma, zodat het ook het GS-budget aan zich ook zichtbaar wordt. Maar ik wil hier ook nogmaals aangeven dat, zoals het ook in het verleden was, iedere vraag die daarover gesteld wordt, die zal ook gewoon worden beantwoord, want alle cijfers daarachter die zijn gewoon openbaar. Maar we zullen zorgen dat binnen de productgroep strategie en beleid het GS-budget in zijn geheel zichtbaar wordt. Dan de mei-circulaire. Ja, de mei-circulaire, dat is een van de bouwstenen van onze aankomende begroting. Begroting 2016. En de mei-circulaire is altijd jammer dat hij net na de kadernota ook komt. Dat is ook een van de oplossingsrichtingen die u in uw brief heeft aangegeven. Dat we wellicht zouden kunnen kijken, dat gaan we nu ook verder uitwerken, of we niet de kadernota iets moeten opschuiven in de tijd, zodat we hem kunnen combineren met de mei-circulaire. Dan hoeven we niet continu ook die bijstellingen te doen. Dat zou het misschien in plaats van voorjaarsnota een zomernota worden. Maar goed, wat mij betreft doet de naam er niet toe. Maar gaat het meer om dat we meer uit het instrument kunnen halen dan dat we elke keer gaan werken met de bijstellingen. Maar dat is een van de oplossingsrichtingen. Nou ja, zoals u ook allen weten, moet de begroting moeten sluiten het meerjarenperspectief zien. Dus daar wordt nu aan gewerkt hoe we dat gaan bereiken. Dat betekent niet, wat mij betreft, en ook niet namens GE, dat we nu al onze ambities gaan bijstellen. We denken dat we nu nog oplossingsrichtingen hebben waarmee we kunnen komen tot een sluitende meerjarenbegroting. En daar zullen we ook aan gaan werken. En die zullen we u ook bij de begroting laten zien. Er is nog een vraag wat dat betreft gesteld over de uitname van de jeugdzorg. Bij de meicirculaire blijkt die 7,2 miljoen te zijn in plaats van 6 miljoen. Die uitname die heeft een structureel effect op onze financiën. En in de reserve de reserve voor de projecten is voor jeugdzorg wel een budget geraamd van 1 miljoen, maar dat is een incidenteel budget. Dus dat betekent dat we ook daar moeten gaan kijken naar een structurele oplossing, maar ook dat wordt meegenomen in de oplossingsrichtingen.
Voorzitter, is de gerepeteerde het met mij eens dat een deel van de coalitieambities onder meer door de meicirculaire op de korrel wordt genomen?
Nee, die mening deel ik niet. Want een meicirculaire en een septembercirculaire gaat op en neer. Dat weet u ook. En we gaan eerst met de oplossingsrichtingen die aangedragen zijn, gaan we uitwerken. En daarmee denken we ook een sluitende meerjarenbegroting te kunnen krijgen. En wat mij betreft blijft daar ook ruimte over om onze nieuwe ambities een plek in te kunnen geven. Maar nieuwe ambities wil niet zeggen dat ze ook per definitie geld kosten. Dat wil ik hier ook gezegd hebben.
Voorzitter, ik wens de gereputeerde veel wijsheid en succes toe.
Gaat u gang.
Dat is altijd mooi. Ja. Daar zullen we ook dankbaar gebruik van maken. Ja, de vraag over het fietsactieplan, een van de mooie onderdelen wat ook in het coalitieakkoord genoemd is, dat we daaraan zullen gaan werken, maar ook onderdeel al is van het mobiliteitsplan. Het fietsactieplan, zoals we nu uitziet hebben, dat 7 juli ligt dat voor in GS. En dat actieplan dat is aanvullend op de subsidieregeling voor maatwerk voor de voormalige bestuurregio Utrecht gemeente. En daarnaast hebben we ook de trajectaanpak. De vraag van nou, hoe worden de gemeentes daarbij betrokken? Nou, zoals wellicht heeft gehoord, ben ik vanuit mobiliteit een ronde langs alle gemeentes aan het maken. Daarbij bezoek ik ook de gemeentes, dus de provincie komt naar u toe. Niet alleen deze zomer, maar ook na de zomer. En met de gemeente worden uitvoeringsovereenkomsten gesloten. Dus dat zijn niet alleen maar afspraken over de financiering van de projecten, maar ook van hoe gaan we de aanbesteding van de projecten doen. En eventueel ook de te volgen ruimtelijke planprocedures als die aan de orde zijn. Dan zijn er een aantal moties ingediend. Dan wil ik beginnen met de motie van de PvdA over de provincie is van de inwoners. Nummer M36. Nou, dit is nou zo'n motie wat portefeuille breed aan de orde zou zijn. In ieder geval ligt er binnen mobiliteit ook nog een motie over de code voor het betrekken van de inwoners. Maar binnen het college leeft heel sterk de wens om niet met een blauwdruk, maar echt voor burgerparticipatie met maatwerk te gaan werken. Waarbij wat ons betreft in ieder geval lokale initiatieven altijd serieus genomen moeten worden. En in deze motie wordt nog gesproken dat het uitvoeren van burgerinitiatieven om die een bestendige plek te geven in de besluitvorming. Nou, burgerinitiatieven kunnen altijd worden ingediend. Maar wat ons betreft gaat het betrekken van de inwoners bij dat mooie werk wat wij met elkaar hier in het provinciehuis doen. Gaat het om in een heel vroeg stadium al de inwoners daarbij te betrekken. En niet alleen maar op het moment dat we al bezig zijn met de besluitvorming. Nou ja, het onderwerp, zoals ik al zei, raakt meerdere portefeuilles. Dus dat betekent dat we ook meerdere portefeuillehouders hebben die binnen het project eraan werken. Maar we hebben net afgestemd dat binnen bestuur, maar ook communicatie, het een mooi onderdeel zou zijn om daar eens met elkaar van gedachten over te wisselen van hoe willen wij nu als provincie uiting geven aan het in verbinding zijn. Ja, dat doe je dus niet alleen maar al naar actief naar je gemeentes en inwoners toe te gaan, maar ook op alle andere manieren. En daar zal ook gedeputeerde Pennert straks nog even vanuit bestuur een aanvulling op geven. Maar daar willen we heel graag, eigenlijk zouden we willen vragen van houden moties nog aan en wacht waarmee wij met een uitwerking komen, waarbij we u ook zeker, want ook dat hoort erbij, in verbinding op zullen betrekken.
Ik ga mij welkom.
Nee, ik hoor u allerlei mooie intenties uitspreken, hoor. Dus wat dat betreft alle lof. Het punt is wel een beetje, ons idee was met name, daar waar niet wij het initiatief zijn en anderen erbij betrekken om te participeren, dat er gewoon, als er initiatieven komen, hoe je daarmee omgaat. Het is dus een beetje vanuit buiten naar binnen in plaats van andersom. En ik hoor u ook zeggen van, nou natuurlijk, we willen altijd partijen serieus nemen en zo. Dus in feite omarmt u eigenlijk de motie en neemt u mij eigenlijk over en zegt u van, laten we nog in de toekomst een keer verder over doorpraten hoe we dat verder gaan uitwerken.
Nou ja, in die zin vind ik de motie sympathiek, omdat het wel richting geeft aan hoe we van buiten naar binnen zouden moeten werken. Waar ik wel moeite mee heb, is een motie indienen zonder dekkingsvoorstel. Want, maar goed, daar heeft u net ook al even bij stilgestaan dat het niet per se noodzakelijk is om direct daar budget ook voor vrij te maken. Ik zou eigenlijk willen vragen, hou de motie aan. Laten we samen met een uitwerking komen hoe wij in verbinding ook zien, juist geredeneerd van buiten naar binnen toe. En laten we nu nog niet meteen met budgetten daarvoor vrij spelen. En als u een motie met een budget vraagt, zou ik ook graag willen dat daar een dekkingsvoorstel bij zit. En die zit er nu ook niet bij.
Dan, ik zit even te kijken hoor, dat we het praktisch kunnen maken. Dus het zou ook kunnen zijn dat u zegt, geef ons een opdracht om met de begrotingsvoorstellen terug te komen. En dat u dan kunt aangeven wat het gaat betekenen, ook financieel.
Ik vind het altijd een beetje jammer om aan de voorkant al meteen met budget te gaan praten, terwijl we nog niet eens weten hoe we uiting willen geven aan in verbinding. Laten we eerst beginnen om inhoud aan in verbinding te geven.
Wanneer komt u dan mee? Dat is mijn vraag eigenlijk. Is dat met de begroting?
Ik ga er en ik kijk ook even naar gedeputeerde Pennaerts, want we gaan daar samen in optrekken dat we daar rond de begroting, dat we daar met een in ieder geval een voorzet geven. En daar hebben we u ook bij nodig, want we gaan ook dat in verbinding met elkaar tot stand laten komen.
Verbindt u daar conclusies aan ten aanzien van uw motie?
Eerst fractie overleggen.
Ja, ik heb het. U bent in verbinding. Ja.
In verbinding.
Vervolgt u eigenlijk toch?
Dan heb ik motie van de SP over de bereikbaarheid kleine kernen en wijken. Motie nummer 41. Ja. Ik begrijp heel goed dat u deze motie indient, hè? Want dat heeft hij ook al aangegeven bij besluitvorming rond het mobiliteitsprogramma. En ook bij de nota van uitgangspunten voor de OV-concessie. Maar de OV-concessie die loopt. En de planning zoals die er nu uitziet is dat op 14 juli een gunningsbesluit wordt genomen. U weet ook dat in de nota van uitgangspunten voor die OV-concessie door Provinciale Staten ook is besloten om lijnen met een lagere bezetting dan gemiddeld 6 reizigers, om daar geen busritten meer voor te rijden. Daar hebben we hele mooie alternatieven voor, waaronder de regiotaxi, maar ook de buurtbus. U noemde er zelf ook al één. Het voorbeeld in Auschwitz, dat was lijn 155 die daar verdween en daar dit mooie burgerinitiatief voor in de plaats kwam. Maar ondertussen hebben we meerdere initiatieven waardoor de markt worden opgepakt. Eén daarvan is Drop en Drafbus. Dat is een initiatief van ondernemers en die een verbinding las allerlei punten in Soest en Baren aandoen. En daar heeft Connection de verklaring van geen bezwaar op afgegeven. En wij als provincie hebben ontheffing verleend voor dit vervoer. En op die manier kunnen wij ook samen met de markt onze rol pakken voor wat betreft de bereikbaarheid van kleine kernen. Dus ik zou willen vragen, of eigenlijk aan de Staten willen vragen, we wachten eerst de uitkomst van de OV-concessie af. En laten we ook eens kijken naar de initiatieven die er al zijn en op welke wijze die ook een invulling kunnen geven aan de leefbaarheid van de kleine kernen en de wijken.
Mooi antwoord, hè?
Voorzitter, punt 1. Datgene wat wij voorstellen is niet in plaats van, maar een aanvulling op het programma van Eisen en de lopende aanbesteding. Punt 2. Er komt een herziene versie van motie 41. En ik zou tegen de gedeputeerde willen zeggen, gelijk zij net aan de heer Van Muilenkom mededeelde, houdt u of vat u nog even aan, totdat u die motie gezien heeft. Dank u.
Ja, als u aangeeft, het blijft een aanvulling op de nota van uitgangspunten. dan blijf ik ook bij mijn antwoord waarbij ik aangeef van laten we de concessie afwachten. En laten we ook de initiatieven die er nu door marktpartijen worden opgepakt, laten we die ook vooral benoemen en laten zien ook aan andere partijen.
Voorzitter, het dictum zal u verrassen, want volgens mij heeft u het net bijna voorgelezen.
Oké, vervolgt u eigenlijk toch?
Ja, dan ga ik gauw naar motie inventariseren aanpak van het fileprobleem, de N201 Loenersloodse brug, motie 44. Ja, de constatering dat de dagelijkse files op de N201 en files op de afritten en vluchtstroken van de A2 in beide richtingen zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Daarvan moet ik helaas zeggen dat die constatering juist is. Wat wel zo is, is dat, maar goed, dat zullen de indieners ook weten, dat, want het is ook in de commissie al aan de orde geweest, dat de verkeerssituatie al is onderzocht. Niet alleen op de problemen, maar ook op de mogelijke oplossingen. De N201 tussen de A2 en de aansluiting op de N402 naar Loenen aan de Vecht, die heeft te weinig capaciteit. En met name in de avond en in de ochtend spits. Als je dan kijkt naar de oplossingen, de tijdelijke oplossingen, hè, voor waar het gaat om regeltechnische oplossingen, die zijn eigenlijk niet meer voorhanden. Want voor zover daar een oplossing in zat, zijn die ook al toegepast. En wat er dan op overblijft, een toekomstgerichte oplossing, dat is de verbreding van de N201, van 2x1 naar 2x2. Dat is over een lengte van 2 kilometer tussen de aansluiting en 402 en de A2. Het probleem is dat daar ook het Amsterdam-Rijnkanaal ligt, of misschien juist wel het mooie. En ook het spoor Amsterdam-Utrecht, wat maakt dat er een hoge brug nodig is. En dat is weer een hele hoge kostenpost. Grove raming is ongeveer 60 miljoen en daarvan is ongeveer 50% nodig voor aanleggen van de tweede brug. Daarover zijn in de afgelopen periode al de nodige gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat. En ik zie de motie eigenlijk als aanmoediging om die gesprekken nogmaals op te pakken. Ik wil daar mijn best voor doen, maar ik vind ook wel om goed het verwachtingsmanagement hier te temperen. Maar als dat ook bij de indieners duidelijk is, dan wil ik nogmaals mijn best voor doen. Maar het blijft een heel lastig lobbytraject, want anders was het absoluut in de afgelopen periode ook al gelukt. En in dat verbredingsplan, dus is het antwoord op het punt van mevrouw Hoek, dat voorziet ook in een tunnel onder de N201 om beide delen van Loenersloot met elkaar te verbinden.
Mevrouw Hoek.
Inderdaad, ik dacht u vergeet de bottleneck. Bij de brug. Want het is niet alleen de afslag naar Loenersloot. Maar men kan niet naar Loenersloot omdat men stilstaat. Omdat de brug een half jaar lang iedere 10 minuten open is. Waardoor het vaststaat tot op de A2. Maar dat is dus zich. U noemt het de tunnel, wij noemen het een aqueduct.
Maar, als het beestje maar een naam heeft. Maar ja, het is in ieder geval bekend.
Ja. Dan hebben we het over hetzelfde.
Ja, is het juist dat de provincie voor het gedeelte waar zij voor aansprakelijk is, die 30 miljoen is het volgens mij, voldoende reserveringen al heeft?
De provincie heeft 15 miljoen gereserveerd, dus er is een reservering voor gemaakt. Maar Rijkswaterstaat heeft nog geen reservering gemaakt.
Maar volgens mij kost die brug aan de kant van de Rijkswaterstaat 30 miljoen. En zou dan er nog 30 miljoen aan onze kant, aan de provinciekant, moeten worden gespaard, zeg maar. Is dat een juiste weergave? En welke inzet gaat dit college doen om A, dat resterende deel van de provincie voor elkaar te krijgen en anderzijds de Rijkswaterstaat te bewegen ook van de plek te komen?
Nou ja, met Rijkswaterstaat is juist ook nut en noodzaak aantonen van de onveilige situatie. Want het gaat niet alleen maar om verkeersdrukte, maar we hebben het hier echt over verkeersveiligheid. De provincie heeft inderdaad een deel gereserveerd. Dat betreft het deel de N201, want dat is die aansluiting, dat is het provinciale deel. De financiering moet komen uit het mobiliteitsprogramma. Zoals u weet hebben we daar nog een tekort met elkaar goed te maken. Dus die 28 miljoen, daarvoor gaan we ook sparen. Daar hebben we een voorstel voor gedaan. En dat ziet hem op een derde deel van het rekeningresultaat de aankomende periode daarvoor in ieder geval inzetten. Maar Rijkswaterstaat heeft nog geen geld daarvoor gebudgeteerd, dat klopt.
Ik wil even, als het nog mag, laatste keer helderheid over het provinciale deel. Er is 15 miljoen nu gereserveerd, dat zit al in onze boeken. En u gaat in deze coalitieperiode het resterende deel, 14 miljoen, 13 miljoen, alsnog reserveren voor een gedeelte van de provincie. Vraag.
Nou ja, u zegt het alsof we dan nog meer moeten reserveren. Ik weet niet precies wat de verhouding ligt. Dat kan ik nog wel even nagaan tussen het provinciale gedeelte en het Rijkswaterstaatdeel. Ik vind dat de Rijkswaterstaat voor dat deel wat van Rijkswaterstaat dus ook haar verantwoording moet nemen. Die 15 miljoen hebben wij gereserveerd en ik kan even nagaan, dat antwoord komt naar je toe, welk deel dat precies is. Of dat het deel is wat ziet op ons eigen, dus de N201 aansluiting, of dat er ook al meer is. Kom ik bij u op terug.
Oké, de heer Hoefdaals.
Ja, dank u. Voorzitter, ik hoor de gedeputeerde één oplossing bedenken, namelijk de oplossing van we verbreden de weg en we doen ook nog een brug erbij. En dat schijnt dan volgens de heer Derkse 60 miljoen te kosten. Maar in het dictum staat, verzoekt het college de verkeerssituatie te onderzoeken op problemen en mogelijke oplossingen aan te dragen, voorzien van duidelijke rolverdeling van overheidsinstellingen. Het feit dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft gesteld en wel de brug inmiddels heeft verbeterd ter plekke, dus daar wel geld in heeft gestoken, betekent misschien wel dat het Rijk dit niet als de oplossing ziet. Deze motie vraagt volgens mij om breder te kijken dan alleen maar SEC, die verbreding van die weg. Dus leest u deze motie als een steun voor de wegverbreding of leest u deze motie als ik ga het gehele probleem in kaart brengen en we gaan daarover praten?
Het is natuurlijk beide, maar de verkeerssituatie die is al onderzocht op de problemen. En ook alle mogelijke oplossingen die zijn daarvoor in kaart gebracht. En dan heb je korte termijn oplossingen en oplossingen die een toekomstvaste oplossing bieden. En onderzoek wijst uit dat die verbreding van de N201 van 2x1 naar 2x2, dat een toekomstvaste oplossing is. Dus die exercitie is al gedaan. Wat ik ook gezegd heb, ik zie die motie echt als steun in de rug. Maar ik vind het ook goed om het verwachtingsmanagement hier goed neer te leggen. Als u deze motie aanneemt, dan ga ik ermee in de slag. Maar weet dat het een lastige opgave is bij Rijkswaterstaat. Maar dan in de brede zin.
Ik heb begrepen dat ook de provincie Noord-Holland, de gemeente Hilversum, geen voorstander zijn van de verbreding. Omdat er dan te veel verkeer die kant op komt. Omdat ze dat via de A1 willen afwerken. Een weg die toch verbreed wordt in de toekomst. Dus vandaar mijn vraag van, wilt u iets breder kijken dan alleen de verbreding van die brug?
Ik vraag echt toch nog een keer of u kritisch naar uzelf wil zijn.
Het is, ja, het is
volstrekt helder wat de gedeputeerde in positieve zin de Staten antwoordt. En u gaat met z'n allen daar staan alsof we vanmiddag dit probleem hier oplossen. U heeft er vanavond spijt van, dus dat voorspel ik u vast. Meneer Schadelee.
We zijn hier bij elkaar om met elkaar in debat te zijn, toch? Dus dat lijkt me heel prettig om dat ook dan aan te gaan met elkaar. Ik wil voor de zekerheid even weten wat hier nu in deze motie wordt gevraagd. Zoals de gedeputeerde hem nu uitlegt, bepleit de CDA, VVD, 50PLUS en GroenLinks met deze motie dus een verdubbeling van de huidige weg en verbreding van de brug. Want er staat in heel verhaal over allerlei oplossingen in beeld brengen. Die zijn al in beeld en we weten dat dit de enige oplossing is. En dat is dus waar feitelijk deze motie voor pleit, zoals u hem opvat.
Ja, ik wil wel antwoord geven hoe ze hem bedoeld hebben. Ik kan alleen niet de juiste weg. Hè? Dat moet je aan de indieners vragen. Ik kan alleen maar aangeven wat er in het verleden al is gedaan. Wat daar voor korttermijn oplossing, middellange termijn en lange termijn oplossingen zijn uitgekomen. En wat er in de afgelopen periode aan lobbywerk is gedaan.
Voorzitter, na een kort proces van zelfreflectie, twee korte vragen. Allereerst, klopt het? Is de gedeputeerde met mij van mening dat de betreffende brug slechts 1 jaar er ligt? En dan ben ik erg benieuwd naar het onderzoek waarvan ze zegt dat is al onderzocht. Wanneer is dat onderzocht? Mogen wij de resultaten daarvan zien? Want de brug waar mevrouw Hoek het ons inziens over heeft, is de brug bij Vergeeland, een andere brug.
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, misschien kan ik een handje helpen.
Kijk, dat klopt ook. Die nieuwe brug probeer ik steeds duidelijk te maken, meneer de voorzitter, sorry.
Ja. Er ligt een nieuwe brug, maar dat was ter vervanging van een oude brug. Dus daarmee is de autocapaciteit op die brug niet vergroot. Er zijn wel voor fietsen, is het veiliger geworden, dus het is wel een stap voorwaarts. Maar de capaciteit is niet structureel vergroot, waardoor we nog steeds de problemen hebben. Alleen de brug is vernield.
Ik ben erg geïnteresseerd in het antwoord van gedeputeerde Derksen. Dat is heel ondersteunend. Maar ik zou toch van de gedeputeerde willen weten, wanneer heeft het onderzoek plaatsgevonden, gegeven het feit dat die brug maar 1 jaar ligt, en mogen wij dat zien?
De gedeputeerde.
Uiteraard mag u dat onderzoek zien, wat er al is gedaan en wat er is geïnventariseerd. Ja, exacte aanlegdatum, maar het is zoals de heer Derksen net aangaf als lid van Provinciale Staten. Maar het onderzoek zal ik zorgen dat dat naar u toe komt. Dan kunt u daar kennis van nemen.
Wanneer dateert dat ongeveer?
Nou, er is in ieder geval in 2011 is er al een keer een grove raming gedaan van het bedrag. Dus dat is, en of dat ook de onderzoeksdatum is van het onderzoek, maar in ieder geval dat is wel de datum van de grove raming die ik ken.
Ik wacht het even af.
Heel goed.
Mevrouw Hoek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil nog even opmerken dat als er inderdaad een aqueduct zou komen, dat er niet veel meer verkeer gaat richting Hilversum, maar dat dan het afslaande verkeer naar Loosdrecht, dat veel eerder kan afslaan, omdat het daarvoor niet stagneert, omdat er voor een gedeelte door kan rijden. Dat is dan ongeveer de helft minder. Dus dat is wel een hele belangrijke oplossing. Maar misschien dat nog eens een keer goed onderzocht kan worden.
Nou ja, als ze zover zijn dat in het lobbywerk Rijkswaterstaat bereid is mee te betalen aan dat gedeelte van de brug wat ook van Rijkswaterstaat is, dan zal ik uw opmerkingen over Hilversum zal ik zeker meenemen in de afweging. Motie van de ChristenUnie over het zuiniger provinciehuis is motie nummer 46. Het provinciehuis heeft op dit moment inderdaad een label D. Dat moet in ieder geval naar een label C. Wat bij de commissie ook al even aan de orde geweest, dat bij de verhuizing naar dit pand is al gekeken of er een eigen warmte-koude opslag mogelijk was. Nou, dat was niet rendabel op dat moment. Wat er nu wordt gedaan is om te kijken of de capaciteit van de warmte-koude opslag samen met de ASR, of die uitgebreid zou kunnen worden, waardoor het wel rendabel wellicht zou kunnen worden. Om dat te onderzoeken moeten we wel alle jaargetijden onderzoeken. Jaargetijden is een jaar. September 2014 is daarmee gestart. Dus die uitkomst die verwachten we. En als dat door zou gaan, dan zouden we naar een label B gaan. Daar hangt wel een prijskaartje aan, dus de economische rentabiliteitswaarde zullen we daarvan uit moeten rekenen of het ook inderdaad rendabel is om voor die oplossing te kiezen. Eigenlijk alle laaghangende fruitmaatregelen die binnen lopende onderhoudswerkzaamheden mogelijk zijn, nou ja, die worden uiteraard ook gedaan of zijn al uitgevoerd. Wat nog een andere mogelijkheid is, is het glas vervangen naar HR++. Dus in die zin werken we al aan de oproep die ook in de motie wordt vormgegeven en doen we onze uiterste best om een beter energielabel te behalen. Dan hebben we nog de motie binnen mijn portefeuille, althans 47. Dat is het aanhaken bij het Delta-programma.
Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Bij motie 46 nog even één korte vraag. Is er daarbij ook gekeken naar de verhouding tussen kosten en baten?
Dat wordt uiteraard meegenomen in de afweging of het ook rendabel is. Ja. Motie aanhaken van het Delta-programma. Eigenlijk is, en dat zal ik ook nader toelichten, is het nu nog te vroeg om in de begroting hier al op voor te sorteren. Er zijn een aantal grote projecten op Utrechts grondgebied, wat ook al aan gerefereerd wordt. Dat is de Gebbedijk Deltadijk, maar ook de waterveiligheid Centraal Holland. Daar loopt nu een heel proces voor om in beeld te krijgen van waar, wanneer en welke maatregelen zijn nodig. En welke meekoppelkansen zijn er dan aanwezig. Daar ligt nu een eerste inventarisatie voor. En die meekoppelkansen die worden in de aankomende periode, 2015 tot 2017 en 2019, worden die verder geconcretiseerd. En dan weten we ook van het financiële verhaal erachter. Wie is waar verantwoordelijk voor en wie betaalt wat? Eigenlijk is het zo dat we op dit moment voor alle projecten nog onvoldoende in beeld hebben welke concrete meekoppelkansen er zijn en ook welke cofinanciering van wie wordt verwacht. Maar ook de vraag, hè, als er meekoppelkansen zijn, kosten die dan geld en kunnen die uit bestaande budgetten of zijn er nieuwe budgetten voor? Dus ik vind uw motie heel sympathiek, maar eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat het nu nog te vroeg is, want procesgeld daar hebben we in voorzien. En ik zie deze motie zeker als steun tegen die tijd dat we wellicht in een cofinanciering meekoppelkansen hebben die geld kosten, dat ik in ieder geval op de steun van de ChristenUnie in deze kan rekenen.
Schalleen.
U kunt altijd op ons rekenen als u een goed idee heeft. Neem dat vast aan. Nou ja, voor ons zit er vooral de urgentie in dat we hebben begrepen dat er in september al een ambitiedocument moet liggen. En dan moeten er toch ook op bepaalde financiële aspecten in beeld zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want verder begrijp ik dus dat eigenlijk wat wij in de motie stellen, dat daar aan gewerkt wordt en dat we daar op een zeker moment over te spreken komen. Maar dat punt van september, daar zit ik dan nog even mee.
Ja, alleen wat we nu in het doen ben, het liggen nu eerste inventarisaties. Alleen om heel concreet een beeld te hebben van welke meekoppelkansen zijn er. En wie betaalt wat en welke financiering is er nodig. Maar dan ook nog de vraag van kunnen we die uit bestaande budgetten. Die komt daarna nog. Dus deze motie is in die zin echt te vroeg, heel sympathiek. Hè, en ik deel ook uw mening, het is een heel belangrijk onderwerp. Alleen nu nog niet nodig om in deze orde daar geld voor in de begroting op voor te sorteren.
Dank. Ik ga over naar de heer Van den Berg.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook ik begin even over de topregio. Een vraag van de VVD met name, maar die ook door anderen omarmd is. En ik twijfel even over een passage over de methodologische vertwijfeling van Descartes. Gehoord hebbende GroenLinks, waarschijnlijk geschreven hier op de Malibaan toen hij daar even woonde. Of een wetenschappelijk inzicht van Condorcet, waarin de grondslag van het vooruitgangsdenken een parten speelde. Namelijk het inzicht in het verleden zou de handelwijze voor de toekomst bepalen. Maar ik ben in ieder geval blij met de wetenschappelijk geschiedkundige, filosofische en theologische duiding van de heer Kokke, als het gaat om de kracht van onze regio en waar die vandaan komt. En ja, het is belangrijk om in ieder geval te weten hoe onze regio in elkaar zit, om zodoende ook een competitieve regio te zijn in 2015. Zoals u weet, in 2011 en 2013, in het coalitieakkoord staat 2014, maar dat is niet helemaal correct, waren wij de competitieve regio. En de competitieve regio is niet een regio alleen op het gebied van economie, daar zal ik me wel een beetje toe beperken. Maar het gaat natuurlijk ook over opleidingsniveau, dat gaat wel ook over economie en hoe kun je die bedienen. Maar ook het woon-werkklimaat, de vernieuwingskracht van deze regio. De bereikbaarheid is net al genoemd, het culturele klimaat, et cetera. Het goed inzicht hebben dus in al die factoren, dat is denk ik belangrijk om te kijken welke beleidsoverwegingen je gaat maken om bij te sturen. Voor zover je erover gaat, zeg ik maar even, want vanuit economie proberen we de condities aan te brengen om andere partijen de mogelijkheid te geven om hier een topregio te blijven. En dan gaat het over vestigingsfactoren, dan gaat het over verduurzamen van de economie, dan gaat het over blijvend vernieuwen, maar ook de kwaliteit van onze binnensteden als het gaat om kantoren of verouderde bedrijventerreinen. En ik denk dan dat we moeten gaan spreken over zaken als Utrecht Science Park als innovator, als banenmotor wellicht, en wat kunnen we daarin betekenen? De Human Capital Agenda die we hebben met de Economic Board van Utrecht. Welke toegevoegde waarde kan de provincie daarin spelen? Met name als het gaat om de triple helix daarin. De ICT-campus in Veenendaal, het World Food Center in Ede, kunnen ook motoren zijn om onze economie hier aan te jagen en topregio te blijven. De internationaliseringsagenda van de EBU is er ook eentje om in goed overleg met elkaar te kijken wat onze concurrentiepositie dan is ten opzichte van het buitenland. Lands en customer kunnen we zelf zijn. En we kunnen natuurlijk ook een goede werkgever zijn. Dat zijn we natuurlijk ook wel. Maar ook voor aandacht voor de lager opgeleide. Er was nog een vraag gesteld van de VVD met betrekking tot de rijkwijde van de nieuw aan te stellen commissie Leefomgeving. U heeft daar aangegeven. Misschien is het verstandig om accenten ook te leggen met betrekking tot hoe kunnen we stakeholders betrekken bij de ruimtelijke planvorming of de ruimtelijke vormgeving van onze provincie. Het lijkt me uitstekend om daar ook in de sollicitatie na te kijken om dit soort competenties mee te nemen bij het samenstellen van de commissie. En verder heeft u het ook nog gehad over de regeldruk verlagen. Ja, daar spreekt u mij aan, niet alleen als gedeputeerde voor economie, maar zeker ook als het gaat om de ruimtelijke vormgeving van de binnensteden. En daar komen wij ook over te spreken als ik met een nieuw programma kom voor binnenstedelijke ontwikkeling en wonen. Waarin wij toch ook al bezig zijn met versnellingsopgaven. We zijn bezig om te kijken hoe we intelligente financiële arrangementen kunnen doen met partners. Om zo toch ontwikkelingen mogelijk te maken. Hier en daar vierkornende vlaggen neer te zetten. Om een experimenteergebied mogelijk te maken. Waardoor we even wat regelgeving buiten werking stellen. Dus kortom, ontslakkingsteams moet ik nog even noemen van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Het ontbossen van regelgeving spreekt mij zeer aan om situationeel te kijken wat mogelijk is. Natuurlijk geen regelgeving op het gebied van landelijke overheid als veiligheid of dat soort zaken meer. Die zetten wij niet opzij. Ik ga een aantal vragen bundelen met betrekking tot de rol van de provincie, met betrekking tot woningnood, met betrekking tot voortouw nemen op de woningmarkt of de huur te duur. En dan kom ik straks wel bij energiezuiniger maken van de huurwoningen. Tussen verantwoordelijkheid hebben en wegkijken zit natuurlijk een schaal van mogelijkheden en kansen om toch iets te vinden als provincie van datgene wat we wel constateren in deze provincie. Dat de sociale huursector achterblijft bij de wensen die er zijn met betrekking tot het huisvesten van doelgroepen van beleid. Daar mogen we wel duidelijk in zijn. En die wordt misschien ook nog wel een beetje bedreigd of extra bedreigd doordat de urgenten opgeslokt worden door iets als een toenemende invloed. En daar is ook al op gemerkt van statushouders die binnenkomen, waar ook gemeenten en corporaties een taakstelling hebben om daar met voorrang te gaan huisvesten. En dat betekent wat voor onze woningbouwprogramma's. Toch is het zo, na goed overleg, gemeen overleg moet ik zeggen, tussen woningcorporaties, tussen de bonden van de koepelorganisaties van corporaties, de VNG en het Rijk, dat de provincie slechts op het aanduwen van let u op uw zaak met betrekking tot de asielzoekers en de statushouders, dat u daar een taak heeft en voor de rest hebben wij geen wettelijke taak. Die is er uitgesneden. Ik heb u wel gezegd, tussen verantwoordelijkheid en weggeven zit wel iets. Dus ik denk dat we goed met elkaar moeten gaan spreken over beleidsopvattingen, over waar wij ruimtelijk die woningen weer neer willen laten slaan die wij voor die leefmilieus of voor die doelgroepen belangrijk vinden. Daar gaan wij ten dele over als het gaat om de ruimtelijke condities daarvoor aanbrengen. We gaan niet over de woningdifferentiatie, daar gaan de woningcorporaties en de gemeenten zelf over in hun prestatieafspraken die ze met elkaar maken. Maar mochten ze daar niet uitkomen op gemeentelijk niveau, en dat is een nieuw stelsel waar ze even goed met elkaar over van gedachten moeten wisselen, kan het zijn dat wij erbij betrokken raken of gevraagd worden om daar in regionaal verband, en misschien ook wel omdat woningmarkten ook wel eens over de provinciegrenzen heen gaan, dat we daar hulp bieden om inzicht te geven in hoe ziet die woningmarkt er nou uit en welke kansen liggen erin. Dus in dat licht wil ik vooral bekijken de wat ik toch een beetje beschouw als opduwmoties. Blijft u niet aan de kant staan, maar volg dat nadrukkelijk. Dat doen we ook al met de woningmarktmonitor. Daar hebben we de nodige gegevens of databases aan elkaar gekoppeld. Die zijn redelijk actueel om zo te kunnen volgen. Om uiteindelijk ook in de gesprekken die wij voeren met gemeentes en met woningcorporaties, om tot afstemming te komen wat daar wenselijk is. Dat hebben we overigens ook al gedaan in de Food Valley, regio Food Valley, ook in de regio Amersfoort hebben we daar gekeken. Samen met partijen, maar ook met marktpartijen, wat daar nodig is. En dan blijkt toch ook wel dat als er goed naar binnen gekeken wordt, dat vooral corporaties en gemeentes op lokaal niveau afstemmingen moeten maken over temporiseren, over intensiveren en ook over het verleggen van de aantallen. Dus het is ook vooral een zaak die ik daar graag zou willen laten. Dus geen voortouw op het nemen op het gebied van de woningmarkt op zich. We gaan niet met dergelijke regionale woningbehoefteplannen komen, maar we volgen datgene wat er ligt. En zo daar regionaal inspanning van ons wordt verwacht, stappen wij in.
Mevrouw Hoek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb genoemd dat eventueel bij het toetsen van de bestemmingsplannen die door de provincie getoetst worden vanuit de gemeente. En als daar een woningproject erbij zit, welke rol ziet u dan daar nog voor de provincie?
Ja, dat heeft u inderdaad gezegd. En met name ook, dacht ik, het accent op seniorenwoningen. Als het dan met name om de kleinere kernen gaat.
Of sociale woningbouw.
Of sociale woningbouw.
Maar in ieder geval voor de lagere betaalde en inderdaad levensloopbestendige woningen. Maar ook inderdaad sociale woningbouw.
Ja. Met betrekking tot deze aspecten is het in ieder geval dat we kennis en expertise aanbieden om mee te denken over dit soort projecten van de grond te tillen. Met name als het gaat om kantoortransities zie je toch vaak dat er wat kleinere eenheden, jongerenhuisvesting, schuine streep, seniorenhuisvesting, als het gaat om gelijkvloers, wenselijk wordt geacht. En daar proberen we dan ook bij te zijn om dergelijke projecten mogelijk te maken. Dat kan in een cofinanciering zijn, dat kan in een gebiedsontwikkeling zijn, waarbij we zelfs ook nog wat geld over hebben. Maar niet SEC investeren in die taken die echt weggelegd zijn voor corporaties en voor gemeenten om daar samen uit te komen. Even kijken. Energiezuinig maken van sociale huurwoningen. Het is denk ik ook al in het debat door de PVV aangegeven. Wij hebben in deze provincie de nodige convenanten afgesloten. Gemeenten, corporaties, maar ook particulieren, ook installatiebedrijven. Met betrekking tot in het jaar 2020 50.000 woningen nul op de meter te realiseren. Dat is een forse ambitie of die gerealiseerd kan worden. Dat weet ik nog niet, want of het vermogen van de corporaties het toelaat en de investeringskracht het ook toelaat om in dat tempo dit te realiseren. Maar de intentie is er wel. Het zit hem niet in de financiën, het zit hem niet in de installatiebedrijven, het zit hem niet in de opleiding. Dat ligt allemaal wel klaar. Het zit een klein beetje in regelgeving waarin corporaties wel iets over huur mogen vinden, maar niet over geïntegreerde woonlasten zijnde het deel van de energie. Maar ook dat zal zich oplossen door met elkaar in gesprek te zijn, en daar zijn wij ook bij, om die energiezuinig maken van de sociale huurwoningen van de grond te tillen.
Meneer,
korte vraag. Realiseert de gedeputeerde zich dat het brengen naar nul, nul op de meter, dat een enorme opgave is, waar ook veel kosten mee gepaard gaan, maar dat het terugbrengen van labels E en F nog aan de orde bij de nodige sociale huurwoningen in Utrecht en in Amersfoort, naar enige labels beter, dat een enorme substantiële bijdrage is aan het terugdringen van verkeerde energieontwikkelingen. En eigenlijk als je naar kosten kijkt, wel zo effectief is om daar een zekere prioriteit aan te geven. Ziet de gedeputeerde dat ook zo?
Meneer Van Berg.
Ja, voor zover ik daar prioriteit aan kan geven. Het is wel zo dat wat zich hier wringt, dat is de beste duurzaamheidsmaatregel, is het ambitieniveau 0 op de meter. Dat kost op dit moment met het schaalniveau waarin we dat doen ongeveer 70.000 euro voor een gemiddelde woning. Er worden op dit moment in EBU-verband 12 product-marktcombinaties bedacht om te kijken, zeg maar, de vrijstaande woning tot en met de interessante flats die vrij simpel te isoleren zijn, om daar een range van te maken. Op het moment dat we opschalen zult u de prijs dramatisch naar beneden zien en dan komt met name 0 op de meter sneller dichterbij. Ambitie is 0 op de meter, maar iedere sprong als het gaat om duurzaamheid en betaalbaarheid is wenselijk. Dan is er nog een motie over duurzame energie.
Derksen.
Ik ben dan wel benieuwd waar de gedeputeerde dan de taak van de provincie ziet om die sociale woningen te isoleren. Want volgens mij hadden we net vastgesteld dat die niet primair bij de provincie ligt. Overigens heb ik gelezen dat Apeldoorn-Utrecht 40.000 euro per nul op de meter woning kost. Als we dat met die factor doen die u net noemde, 50.000 woningen zet je door het miljard. Dan gun ik iedereen zijn doelstellingen, maar zouden ze misschien een beetje realistisch kunnen?
Gedeputeerde.
Ik heb u net aangegeven dat ik me twijfels heb of we 20.000 woningen met het investeringsvolume wat woningcorporaties mogen doen. Want daar hadden we het in dit specifieke geval. Of we dat halen. Want zij kunnen niet, denk ik, niet zoveel geld vrijmaken. Ook niet op de markt en ook niet met leningen. Maar goed, het gaat om de ambitie. Ik heb u ook aangegeven dat de voorspelling is dat op het moment dat je opschaalt, dat er een grotere vraag gaat ontstaan en dat de prijs fors naar beneden kan gaan. Dus een 1-op-1 lineair vertalen van nu 50.000 euro per woning of 60.000 euro per woning naar de toekomst toe. Dus ongeveer die miljard of misschien nog wel meer. Dat zou ik niet voor mijn rekening willen nemen. Onze rol daarin is overigens dat wij in EBU-verband het ontwikkelen van dit soort concepten hebben mogelijk gemaakt.
Ter aanvulling, voorzitter, de vaststelling dat de provincie geen taak heeft op dit gebied wat energiezuinige maken van sociale huurwoning betreft, is op dit moment nog voor rekening van de heer Derksen.
Nou, die vraag stond uit en ik wilde hem net herhalen voordat de heer Meijer de conclusie zal zo trekken. Maar ziet u dan voor de provincie een taak om grootschalig een deel te nemen in het isoleren van corporatiewoningen?
Daar zie ik financieel geen taak in, maar wel in de gesprekken met de woningcorporaties en de gemeente om hun verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot datgene waar we ook voor staan. Dat is namelijk het energieverbruik in deze provincie wat terugdringen. En dan kom ik even bij de doelen voor duurzame energie. Een motie van de Partij van de Arbeid om het ambitieniveau energie neutraal in 2020 op 14% te stellen. Dat is eigenlijk wel het ambitieniveau wat we ook afgesproken hebben met het landelijke SER-akkoord, zou ik haast willen zeggen. Waarin vele partijen met elkaar die ambitie hebben afgesproken. Toch hebben we gemeend in de ruimtelijke structuurvisie daar op 10% te gaan zitten. En dat komt voornamelijk omdat een van de indicatoren windenergie is. En deze provincie nou niet de meest uitgelezen provincies om windenergie in die mate te gebruiken om dat energie neutraal te halen. Dus het ambitieniveau, dat blijven we zeker onderschrijven. En ik wil dus ook zeker met u kijken, ook in het licht van de ruimtelijke structuurvisie en het energietransitieplan op provinciaal niveau, waar wij het ambitieniveau ook daadwerkelijk kunnen onderschrijven op die 14% om het mogelijk te maken. Maar om dat nu vast te gaan leggen, gelet op het feit dat het hier voor dat element nog wat lastig is, denk ik dat we dat uit andere zaken moeten gaan halen. Maar het streven om die ambitie hoog te houden lijkt mij uitstekend. Kom ik met mensen werkgelegenheid, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ik kijk even naar de klok, want mijn collega's willen ook nog iets vertellen. En dat gaat over stageplekken, maar dat gaat ook over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En dat gaat ook over mensen met een VMBO-opleiding en MBO-opleiding. En die begrippen lopen een beetje door elkaar heen als het gaat om de wenselijkheid om de VMBO's en MBO's, die wij ook in het coalitieakkoord hebben, om die aan de bak te krijgen. Daadwerkelijk, want het is dubbel geld verliezen als je en een opleiding hebt en vervolgens ook nog een keer op de banken komt te zitten of in de kaartenbakken van de gemeente. Dus dubbel geld. Dus met die wijsheid en met die kennis van die mensen zullen we ook in onze programma's, in onze gesprekken, in onze economieën, ook nadrukkelijk aandacht vragen om deze mensen aan daadwerkelijk zinnig werk te helpen. Het blijft altijd een beetje lastig als het gaat om stages en verdringing. Het blijft altijd lastig als het gaat om verdringing, ook met mensen tot een afstand tot de arbeidsmarkt. En dan denk ik dat we het hebben om mensen die beschermd werk hebben. Dat zijn andere zaken. Daar is voornamelijk de gemeente en op basis van de wet werk en bijstand zijn daarvoor verantwoordelijk om daar de aantallen te realiseren samen met het bedrijfsleven. Ik zal in ieder geval vanuit mijn contacten met het bedrijfsleven aandacht vragen om ook dit soort mensen aan het werk te krijgen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog in onze aanbestedingsmogelijkheden onze social return, waarin we een taakstelling hebben om dit mogelijk te maken. Ik kom nog, en dat geldt voor ook mijn collega's, te spreken over hoe wij nu precies invulling willen gaan geven aan datgene wat we nadrukkelijk ook vinden, die VMBO's en die MBO's, om die aan de bak te krijgen. En in dat licht zal ik ook zeker aandacht vragen in mijn positie in de Economic Board, om niet alleen op HBO of HBO plus niveau dit soort zaken te regelen, maar ook daadwerkelijk te kijken naar deze doelgroep. Want dit is maatschappelijk kapitaal wat onverstandig zou zijn voor het bedrijfsleven om dat aan de kant te laten staan. Dank u wel.
Dank u wel. Van Muilenkom.
Ik had nog één vraagje. U heeft het ook alweer over de EBU en zo. In mijn bijdrage had ik gevraagd om iets meer zicht te krijgen op wat we nu allemaal bij de EBU wegzetten en wat er uitkomt. Wilt u dat doen? En zo ja, wanneer komt u dan met een soort evaluatie waarbij we ook de opbrengsten, effecten en dat soort dingen goed in beeld kunnen krijgen?
Heer Van den Berg.
Ja, correct. Dank u wel, meneer de voorzitter. De heer Van Muilenkom vraagt naar resultaten. Het is zo dat u, als het goed is, wordt u regelmatig geïnformeerd over de voortgang van projecten en omzet in EBU, als het gaat om wat voor soort projecten. Het concrete aangeven van hoeveel arbeidsplaatsen heeft het nu opgeleverd en in welke categorie, om het zo maar te noemen, dat kan ik maar ten dele beantwoorden. En dat wil ik ook wel nadrukkelijker proberen te beantwoorden, maar het blijft ook een kwestie van niet smart kunnen aangeven van dit soort werkgelegenheid levert deze banen op die zodanig duurzaam zijn dat we kunnen zeggen van in deze categorie hebben we zoveel banen gerealiseerd. Maar ik blijf daar graag met u over in gesprek over. Het moet wel wat opleveren, ook in de werkgelegenheid, en maak dat inzichtelijk. Daar kom ik graag op terug.
Voordat we het gesprek hebben, is het handig denk ik, om eerst eens een keer een beeld te hebben. Wat is er nou de afgelopen jaren gebeurd, wat heeft het opgeleverd?
Helder.
Dus als u met de voorzet komt, dan kunnen we daar goed over spreken.
Ja, zal ik doen. Dank u wel.
Is Galee.
Dank u wel, voorzitter. Twee dingen aan mijn betoog, die mis ik nu nog even. Ik heb iets gezegd over zorgeconomie. Hoe kijkt u daar tegenaan? Kunnen we daar op de een of andere manier wat mee? Want dat is al wel iets waar we de afgelopen jaren in de Staten een paar keer over gepraat hebben. Maar wat naar mijn idee nooit echt lekker is geland in beleid. In de zin van dat we daar een mooi punt ook hebben gemaakt richting de EBU. Dus ik ben wel benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. En ik heb in mijn betoogcompositie stilgestaan bij alle dingen die rond binnenstedelijke vernieuwing bij elkaar komen. Nou, u bent daar voor mij de coördinerende portefeuillehouder van. Kunnen we een keer als staat op een integralere manier praten over alle binnenstadproblematiek? He, dat we gewoon dat is van alle invliegroutes die nu bij verschillende portefeuillehouders liggen, integraal kunnen bespreken.
Dank u wel. Ja, dat, correct. U heeft iets aangegeven met betrekking tot de zorgeconomie, om het zo maar te noemen. Dat wordt een behoorlijke opgave, denk ik, in deze provincie. Omdat we aan de ene kant constateren dat mensen steeds ouder worden en zelfstandig willen wonen. En tegelijkertijd de extramuralisatie van de gezondheidszorg. Dus het mensen verlaten zorgtehuizen of bejaardentehuizen en willen steeds meer in de wijken zelf wonen. Dat betekent iets voor de woningen, betekent iets voor de mensen zelf. Ik denk dat daar nieuwe economieën gaan ontstaan. Ik denk ook dat er nieuwe economieën gaan ontstaan. En die voorstel heb ik ook al bij de EBU langsgekomen met betrekking tot veel meer logistiek, veel meer digitalisering om de logistiek rondom de wijkteams bijvoorbeeld, die in alle steden nu op gaan doen om dat effectiever en efficiënter te organiseren. Dus daar zal ongetwijfeld de nodige digitalisering, maar ook de diensten gaan ontstaan. Ik denk zelfs voornamelijk ook op VMBO-niveau. Dus daar liggen zeker kansen. Of dat allemaal kansen zijn rechtstreeks voor de provincie, dat blijft altijd een lastige. Maar ik heb u net ook al gezegd, er is een verschil tussen wegkijken of ervan zijn. En ik denk dat er op het gebied van nutje, in de zin van een beetje tegenaan duwen, een beetje tegenaan schurken, en op het moment dat er daadwerkelijk problematiek zijn waar we bij gevraagd worden, om ook daar zeker opvattingen over te hebben. Met betrekking tot binnensteden constateren we ook, het Planbureau van de Leefomgeving heeft het aangegeven, steeds meer mensen trekken naar de stad. Met name ook mensen met kinderen blijven in de stad wonen. Dat betekent iets voor de kwaliteit van de stad en de leefomgeving. We constateren ook hittestress en we constateren ook waterproblematiek. Integraal kijken naar gebiedsontwikkeling is denk ik een van de belangrijke zaken die wij ook doen met binnenstedelijke ontwikkeling. En dat wil dus niet zeggen dat water leidend is in de planvorming. Ik wil ook niet zeggen dat het warmte leidend is in de planvorming. Maar dat we juist op die vierkante meter ruimtelijke ordening territorium moeten bekijken. Welke functionaliteiten we dominant laten staan op die plek. Dus integraal bekijken, zeker, want anders gooi je geld weg.
Heel hartelijk dank. We komen bij gedeputeerde Krol.
Voorzitter, dank. In verband met het tijdstip van de dag, maar snel overgaan naar een aantal concrete vragen en moties die door de Staten zijn ingediend. Ik zou het kunnen samenvatten dat het woord topregio moet er één keer in zitten, hebben we met z'n allen afgesproken. Dus ik zou zeggen topregio door topnatuur en een topdorp. Eigenlijk alle antwoorden gegeven, maar misschien moet het iets meer. Motie nummer 32 van de Partij van de Arbeid spreekt over leerwerkbedrijven, een nieuw werkbedrijf die met name zich op natuur en landschap richt. Laten we zeggen, het college vindt dat een sympathieke gedachte. Maar ik heb een beetje moeite, we hebben een beetje moeite met de term het opzetten van een leerwerkbedrijf. Dat ook door sommige statenleden al wel aangegeven dat wij niet echt in de business van het opzetten van leerwerkbedrijven zitten. Maar dat er bijvoorbeeld bij Landschap Erfgoed Utrecht en bijvoorbeeld bij het IVN een aantal initiatieven in die richting zijn. En als ik uw motie mag interpreteren, maar dat hoor ik graag in uw tweede termijn, dat u zegt het college moet eigenlijk bij de begroting vertellen hoe ze dat soort maatschappelijke initiatieven handen en voeten, inhoud en support hebben gegeven, dan denk ik dat deze motie een positief gevoelen bij het college opwekt. Maar dat moet u dan misschien maar even nog nader toelichten. De tweede opmerking, meneer de voorzitter, is naar aanleiding van de CDA, VVD, GroenLinks en 50PLUS motie, die ik onder de term topdorp heb gerangschikt. Dat is motie nummer 43 voor de liefhebbers. Daar geldt voor dat het college het als een ondersteuning van het beleid en het coalitieakkoord ziet als het gaat over het stimuleren van het vraagstuk of de oplossing van vraagstukken die met leefbaarheid te maken hebben. Dit kan daar een mooie bijdrage zijn, natuurlijk nooit alleen. En dit kan nooit alleen de oplossing van het vraagstuk van leefbaarheid in kleine kernen zijn. Maar dit zet het vraagstuk wel op een prima manier op de agenda. En het was wel enige discussie in de lunchsessie van het college wie dan de betreffende prijs mocht uitreiken. Want als het nou vanwege de verbeterde bussituatie was, wou mevrouw Verbeek het graag doen. Als er toch wat woningen bijgekomen was, wou de heer Van den Berg het graag doen. En als echt helemaal niemand het wist, mocht ik het doen, was de constatering. Dus daar zullen we dan met uw staten bij de begroting nog wel even over van gedachten moeten wisselen.
De heer Hoefnagels.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb hier twee vragen over. Eerste vraag betreft de uitwerking ervan, want u heeft deze motie gezien, maar u heeft daar wel een beeld bij van hoe dat kan worden uitgewerkt. Ik hoorde in het verhaal mevrouw Maasdam vergelijking maken met Brabant, maar daar gaat vrij veel geld in om, hebben we inmiddels kunnen zien. Dus hoe ziet u de uitvoering hiervan? En het tweede, dat betreft die prijs waar u het over heeft. Wat voor prijs heeft u voor ogen in dit verhaal?
Ja, nou meneer de voorzitter, dat wil zeggen, de motie-indieners hebben daar natuurlijk ongetwijfeld langer over gedacht dan dat de gedeputeerde dat gedaan heeft, want die heeft vandaag deze motie gekregen, of gisteren is die geloof ik rondgestuurd. En ik heb alleen maar aangegeven namens college dat ik dit een mooi middel vind om het vraagstuk te agenderen. En ik geloof niet dat ik al helemaal voldoende nagedacht heb of wat daar de beste manier voor zou zijn. Ik geloof niet in grote hoeveelheden geld. Ik geloof niet in een systeem wat in dit huis bedacht wordt. Maar ik geloof in initiatieven die mede door de samenleving worden gedragen. En dat zijn voor mij randvoorwaarden waarmee we een initiatief, zoals nu door CDA, VVD en anderen gevraagd wordt, moeten uitwerken. En zoals dat gebruikelijk in dit huis is, als u de motie vervolgens aanneemt, dan is dat een opdracht aan het college. Het college werkt dat nader uit en komt met die nadere uitwerking op enig moment ook in uw richting. Maar ik zou het wat mij betreft doen langs de lijnen zoals ik u net geschetst heb, namelijk input vanuit de samenleving zelf. Geen grote plannen vanuit dit huis en al helemaal geen grote bedragen.
Maar daarmee hebben wij in de vorige periode toch wat slechte ervaringen opgedaan. Toen kwam er ook een vrij onschuldige motie van CDA, mevrouw Doornbal. En vervolgens kwam er een plan. Ja, ze lachen al bij GroenLinks, ze weten al waar ik naartoe wil. En het heeft vele tonnen gekost. Dus misschien kan meneer Krol, of de gedeputeerde, ik zal me in mijn rol schikken, toezeggen dat het inderdaad budgetneutraal is, of in ieder geval daartoe neigt.
Nou, vind ik iets, meneer de voorzitter, dat is iets te kort door de bocht als u naar mijn woorden luistert. Ik heb gezegd dat het vele tonnen, die zijn er gewoon niet. Er is bij het coalitieakkoord door de coalitiepartijen een beperkt budget aangegeven om aan leefbaarheidsinitiatieven te doen. Het zou buitengewoon onverstandig zijn om dat in één keer weg te stoppen in alleen dit kader. Dus het zal in financiële zin beperkt moeten zijn. En dat kan ook als het iets is wat door de samenleving gedragen wordt, niet veel werk in dit huis vraagt en waar wat mij betreft weinig financiële middelen bij betrokken zijn. Dus ik ga niet verder dan de woorden die ik in mijn eerste termijn gebruikt heb. Maar ik denk dat die wel dicht komen bij de interpretatie zoals u die ook graag zou zien. Nou, dat zullen we dan zien. Denk ik, ja, hoor ik de recensie achteraf graag. Dat was de motie van het CDA. Dan is er nog door GroenLinks een opmerking gemaakt over de areaaluitbreiding natuur in relatie tot de kosten voor beheer. Laat ik het zo zeggen, het vraagstuk van de natuuropgave in de provincie Utrecht en de middelen die we primair vooral voor verwerving en inrichting bij elkaar verzameld hebben tot 2027, kom ik zo ook in relatie tot de Partij voor de Dieren nog even op terug, zijn in principe voldoende om die verwerving en inrichtingsopgave goed te kunnen, in te kunnen voorzien. Op beheer zullen wij in de komende jaren op enig moment wel tegen de randen van het systeem aankomen. Er komen ook gewoon nieuwe terreinen bij. Denk aan vliegbaas Soesterberg, gaat straks beheerd worden als natuurterrein. Nou, er komen ook weer beheervragen achterweg. Dus die beheerkosten komen op een gegeven moment wel een keer bij ons langs. Aan de andere kant zeg ik ook namens het college, het is niet de makkelijkste tijd om meer geld binnen de begroting voor bijvoorbeeld beheer en natuur bij elkaar te slepen. We hebben al 1 miljoen extra in het kader van het coalitieakkoord bij elkaar gebracht. Dat verlicht het probleem enigszins. Dus laten we het zo zeggen, zoals mijn collega Verbeek Nijhoff ook al heeft aangegeven. We snappen de vraag. Het zou een knelpunt kunnen worden in de toekomst, maar we zijn echt terughoudend om dat nu financieel te duiden. Dus misschien is het verstandig dat we op die beide beheersvragen in het kader van de begrotingsbehandeling nog eens een keer terugkomen met die terughoudendheid die ik op dit punt wel heb aangegeven, zelfs als portefeuillehouder natuur. Dan, meneer de voorzitter, naar de Partij voor de Dieren, die zich zorgen maakt bij motie nummer 49 over de realisatie van natuur. En daar zit een klein misverstand in de motie van de Partij voor de Dieren. Het akkoord van Utrecht gaat over 1500 hectare nog een beetje. Dat is ongeveer 500 hectare internationale natuuropgave. Zeg maar kaderrichtlijn water en Natura 2000. Die moet af in 2021. Onze overige ambitie, ik dacht dat meneer Hoefnagels het ook al zei, onze overige ambitie, grofweg de 1000 van het Nationaal Natuurnetwerk die we nog te doen hebben, moet af zijn in 2027. Nou, als we dan kijken naar wat we in 2013 gedaan hebben, heeft u gelijk, was het iets te weinig. In 2014 zaten we precies op de 125 hectare die we met elkaar moeten bereiken. Dus mijn verwachting is eigenlijk dat we die internationale deel voor 21 aardig voor elkaar krijgen. En dat we het Nationaal Natuurnetwerk deel, wat er dan nog overblijft, ik zou zeggen de provinciale ambitie, dat we die voor 27 voor elkaar krijgen. Dus zowel financieel als materieel. Dus uw vraag, er is extra geld nodig om dat voor elkaar te krijgen, die motie ontraad ik vanuit het college. 1. Dat geld is er op dit moment niet. En 2. Het knelpunt zit ook niet in geld als het over verwerving gaat. Het gaat toch vooral over, je moet met mensen praten, je moet heel veel praten. Je wilt niet direct onteigenen of dat soort processen starten. Dus het zit meer in allerlei ingewikkeldheid rondom grondverwerving dan dat het in financiële zin zit. Dus motie 49 zou ik in dat kader willen ontraden. Dan heb ik nog motie 48. De discussie over de megastallen, waarbij ik mij realiseer dat ik, en ik moet ook even van de nieuwe rol wensen, dat megastallen vanuit landbouwperspectief wel mijn portefeuille zijn, maar als ze een ruimtelijke component kennen, ze in de PRS terechtkomen en bij collega Van den Berg terechtkomen. Ik zeg er eigenlijk dit over, ook door statenleden wel aangegeven. We hebben de discussie over grote stallen in Utrecht eigenlijk kwalitatief beslecht. We hebben gezegd, het gaat, als het om dierenwelzijn en volksgezondheid gaat, niet over de omvang van de stal, maar over de manier hoe je in de stal met de dieren omgaat. Hebben ze genoeg ruimte? Hou je rekening met de omgeving? Hoe pas je in het landschap? Hoe hou je rekening met afstandmaat als het gaat over volksgezondheid en hoe ingewikkeld die ook zijn? Daar hebben we een keuze in gemaakt. Keuzes die in onze provinciale ruimtelijke structuurvisie zijn vastgelegd. En ik sluit niet uit dat u die discussie uiteraard bij de herijking van de PRS met collega Van den Berg wel weer herstart. Maar op dit moment zie ik eigenlijk weinig reden om motie 48 positief te adviseren. Omdat er een heel duidelijk kwantitatief verhaal achter uw motie ligt. Terwijl wij een hele kwalitatieve keuze hebben gemaakt in het Utrechtse. Dat geldt overigens ook voor de medeondertekening van de SP. Dan ga ik naar de laatste motie, meneer de voorzitter. En dan rond ik af.
De heer Meijer.
Ja, voorzitter. Het is een beetje het verhaal van meneer Derksen. Het kan ook groter, maar dan toch weer diervriendelijker enzovoort. Die discussie gaan we nou niet helemaal voeren. Maar wat ik vaststel, en dat is ook nog eens in de beantwoording van de technische vragen van de Partij van de Arbeid, bijvoorbeeld bij de jaarrekening aan de orde geweest, is dat je ziet dat er een zekere toename is. En dat het toch lijkt alsof er als een soort onkruid op allerlei plekken meer ruimte is om grootschalige bedrijfsvoering te voeren. En wat ons betreft ontbreekt de ratio, als je kijkt naar die vriendelijkheid daarvan, ontbreekt de ratio van dat toestaan van die verruiming, die ontbreekt nog enigszins. Kan de gedeputeerde dat nog iets meer toelichten?
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, uiteraard. Twee dingen. De steeds toenemende eisen op het gebied van stallen in Nederland, die verbeteren de leefsituatie voor dieren, met name in de grondgebonden landbouw. Dat is positief. Die worden nog aangescherpt door provincie en Rijk als het gaat over een aantal afspraken rondom de pas. Dat is ook positief. Bovendien zit er nog een stevige beperking op de groei van de, met name de melkveehouderij in Utrecht als het gaat over de mest- en fosfaatregelgeving in Nederland en in Europa. Dus de gedachte dat de landbouw op dit moment ongebreideld groeit als gevolg van de verdwijning van het melkquotum, die is niet feitelijk te constateren. En twee, ik bestrijd echt, ook in deze statenzaal nog maar weer eens een keer, dat grotere stallen vanuit het perspectief van diervriendelijkheid per se slechter zijn. Daar kunnen we heel lang over praten, maar dat is gewoon feitelijk niet zo. Als je kijkt naar de kleine stallen waarmee onze grootouders hun koeien huisvesten, permanent met het touw aan de poot, om het maar even zo te zeggen, gedurende het grootste deel van het jaar, in ieder geval in de winter, vastgezet in hele kleine stallen, dan is de situatie bij het overgrote deel van de innovatieve, stevige Utrechtse melkveehouders voor koeien sterk verbeterd. En ik vind, dat beeld moet ook geschetst. En ik zie de uitwassen ook. En daar ben ik net zo kritisch op als u. En daar moeten we als provincie ook alles aan doen, omdat in ons domein, als het gaat over het ruimtelijk domein of het milieudomein of andere domeinen, ons tegen verzetten en ons tegen weren dat zich dat ontwikkeling in Utrecht voordoen. Maar ik bestrijd de gedachte dat zoals het vroeger was, beter was of dat kleiner beter was. Want dat is in de landbouw feitelijk voor dierenwelzijn niet waar.
Voorzitter, de afronding. Uitsluitend met uw toestemming. Ah, dank u. De vergelijking die gerepeteerde nou maakt, vind ik een beetje typisch. Ik heb nooit, althans indieners ook niet, ik ook niet, hebben nooit gezegd vroeger was alles beter. En de vergelijking met de generatie van uw grootouders doet een beetje denken aan de uitspraak dat het sociaal domein nu toch beter geregeld is dan de tijden van het Jordaan-oproer. En ik denk dat dat allebei waar is, maar dat je daarmee nog geen kwalitatieve uitspraak gedaan hebt. Dank u.
Ik ben blij dat we het met elkaar eens zijn dat ook de sociale situatie in Nederland sinds het Jordaan-oproer sterk verbeterd is. En daarmee is de wereld nog niet ideaal. En daar streven wij blijkbaar vanuit de SP, maar ook vanuit dit college dan toch nog naar, meneer Meijer. En dat is misschien altijd fijn dat je toch altijd naar het ideaal blijft streven. Laatste motie.
Nee, de heer Hoefnagels.
Ik probeer het echt.
Ja. Gaat goed. De klok staat stil. Ja.
Was overigens wel een kwalitatieve opmerking, even naar de heer Meijer. Maar, nee, maar weet u, een vraag via de voorzitter aan de gedeputeerde. Afgelopen 4 jaar, hoeveel stalontwikkelingen zijn er geweest boven de 1,5 hectare conform onze PAS? Heeft u daar enig idee van? Heeft u daar beeld van?
Nee, ik moet even spieken. Ik heb, meneer de voorzitter, we hebben de vraag volgens mij 1 keer schriftelijk gehad en ik heb hem ook wel beantwoord, maar ik kan hem niet zo uit mijn hoofd reproduceren. Maar ik dacht heel beperkt. 2? Ja, even uit mijn hoofd, er zit niemand op de tribune die dat snel kan bevestigen. Nou ja, in ieder geval heel beperkt. Dus het komt boven de 1,5 hectare niet heel vaak voor. En dan vinden we het niet verschrikkelijk groot. Maar ook daar geldt voor, ook even kritisch naar mezelf. Een bedrijf wat binnen de 1,5 hectare bouwblok blijft, is ook niet per definitie goed. Want als mijn redenering klopt, dan is 2,5 soms perfect. Als ze heel goed voor de dieren zorgen en heel veel ruimte maken en het goed inpassen in het landschap en een fantastische stal neerzetten. En kan 1,5 hectare soms heel erg tegenvallen als daar iemand zit die het niet goed doet. Dus ik vind sowieso de discussie groot is fout en klein is goed. Die is verkeerd als het gaat over de manier hoe we met de stallen omgaan. Maar ik denk dat ik daar voldoende over gezegd heb. En over die andere vraag, hoeveel er waren, kom ik na de tweede termijn dan nog wel even terug. Laatste motie. Nummer 51 van de SGP. Daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor als voor de CDMA-motie. Ik vind hem sympathiek. Het college vindt hem sympathiek om eigenlijk met een wat breed beeld over de problematiek van de kleine kernen te komen. Die verder gaat dan alleen de wedstrijd en goede woorden, maar die ook gaat over bereikbaarheid, infrastructuur, kernrandvisie, et cetera, en fietsveiligheid. Dus die motie beschouw ik ook als support voor het beleid wat wij met elkaar moeten ontwikkelen op het gebied van de kleine kernen. Dank u wel, voorzitter.
Fijn, dank u wel. Moment, heer Bekkers.
Dank u, voorzitter. Aangezien het college die motie van de SGP zo positief omarmt, heb ik wel even een vraag erover, want in het tweede bullet staan al die beleidsterreinen, maar in het eerste bullet lezen wij hem toch alsof de continuïteit van de leefbaarheid van de bevolking in een kern ja, toch voorop staat, dat het belangrijkste doel zou moeten zijn. Leest het college dat kennelijk anders, want dan zie ik daar toch een, ja, als de continuïteit van die gemeenschap voorop moet staan, dan wordt die tweede bullet toch wel weer lastig.
Nou, voorzitter, het is natuurlijk een vraag die u ook aan de indiener van de motie zou moeten stellen. Dus ik ga ervan uit dat die daar nog wel op zal reageren. Ik lees hem, maar dat kan de interpretatie vanuit het college zijn, de continuïteit van de gemeenschap. En de gemeenschap staat niet stil. Die kan ook kleiner worden, die kan ook veranderen in samenstelling, die kan ook weer nieuwe initiatieven kennen. En ik lees deze zin als de samenwerking van mensen in een kleine kern. Daar moet je je best voor doen om die overeind te houden, maar dat die kleine kern kleiner kan worden. Het is niet zo dat je met allerlei instrumenten dat kleiner worden van die kleine kern kan tegenhouden. En ik denk dat het leefbaarheidsbeleid van de provincie er ook op gericht moet zijn om die gemeenschap te laten blijven functioneren en in stand te laten zijn. En dat is niet per definitie het aantal mensen wat er woont. Zo lees ik het, maar u moet dat misschien ook nog een keer aan de indiener vragen.
Dank. Frau Pernaerts, de laatste 29 seconden.
Voorzitter, ik kan wel snel praten, maar dit wordt zelfs mij te gortig hoor. Volgens mij heb ik van de griffier ook 10 minuten gekregen om een verhaal te houden. Dus daar maak ik dan graag gebruik van. Maar ik zeg toe dat ik mijn uiterste best doe om daar binnen te blijven. En laat ik dan beginnen met het beantwoorden van de vraag die de VVD aan het hele college stelde. Wat ga je doen om te zorgen dat wij ook in 2016 weer worden verkozen tot topregio, tot meest competitieve regio? En dan zeg ik nou, met cultuur- en recreatiebeleid ga ik er vanuit daar een goede bijdrage aan te kunnen doen. Hoewel het natuurlijk altijd een combinatie is van je zegeningen en de inspanningen, de assets en de achievements. Maar ook met de portefeuille milieu, want een topregio is een gezonde regio, zeg ik dan maar. Een andere oproep die algemeen klonk was het betrekken van bewonersgroepen. Daar heeft u ook twee moties voor ingediend. De motie 36 van de PvdA, maar ook de motie 50 van de SGP, ChristenUnie en SP gaat daarover. En ik wilde u eigenlijk toezeggen, maar ook vragen om het eigenlijk te starten met een notitie vanuit GS, samen met PS, met de Griffie, om gewoon het algemene concept van participaties met elkaar te verkennen. Wat betekent het? Wat wordt er gevraagd van de Staten? Maar ook het vraagje van je counterparts in de omgeving. Hè? Hoe doe je hier de luiken open? Misschien zelfs wel letterlijk, voorzitter. En van daaruit eigenlijk te kijken hoe je als Staten met elkaar een beetje in dezelfde, ja, denkniveau, denkhoogte komt, zodat je als het gaat om de echte beleidsvoorstellen, die uiteraard ook bij de collega's vandaan zullen komen, daar dan participatie echt vorm zou kunnen geven. Dus dan zou ik met een notitie kunnen komen en dat zou ik dan doen, ook zoals mijn collega al zei, vanuit communicatie, maar ook bestuur en strategie, om samen met de Staten, maar ook met de organisatie, want als de Staten naar buiten willen en participatie zoeken, moet de organisatie daarin mee. Dus het is echt iets wat we samen moeten doorleven, zou je kunnen zeggen. Mijn voorstel is eigenlijk, laten we beginnen met een notitie of met een bijeenkomst. En ik zou u willen vragen om de moties dan even aan te houden voor op te schorten. En die ook te gebruiken als het specifiek inhoudelijke beleid aan de orde is in de komende periode.
Meneer Van Berkom.
Nou, het is eigenlijk dezelfde opmerking als aan mevrouw Verbeek. Het gaat ons ook met name om niet wat geparticipeerd wordt, maar wat gewoon van onderaf komt. En hoe daarmee om te gaan. Hè? Dus dat is net even wat anders.
Nee, heeft u gelijk in. Het zijn verschillende vormen daarin. Dat begrijp ik heel goed, dat u dat op die manier ook wilt doen. Maar ook dat kun je met elkaar natuurlijk verkennen en bekijken en afwegen. En deze moties doen specifiek al uitspraken over de diverse beleidsportefeuilles en de plannen die daarin zijn. En nu, uiteraard zult u daar een afweging maken te zijner tijd. De vraag is alleen, laten we die moties even laten bestaan. Hè, tot dat beleid echt aan de orde is. En laten we ons met elkaar buigen over hoe kun je nou op goede manier die verschillende vormen van betrekken van bewoners, op welke wijze dan ook, hoe kun je dat met elkaar vormgeven? Welke mogelijkheden zijn er in andere provincies, in andere gemeentes, welke organisaties? Kortom, om daar eens een soort oriëntatie op te hebben met elkaar. Dat is het voorstel van de kant van GS.
Je zou kunnen kiezen, als er gewoon een goed voorstel is, doen we het gewoon. Punt.
Dus ik neem aan dat dat ook aan de orde komt als het gaat om het individuele beleid wat dan aan bod is. Als het gaat om duurzaamheid of om transformatie, dan zult u daar staat ongetwijfeld iets terug willen zien over participatie. En dat gebeurt dan natuurlijk ook. Een andere opmerking was de vraag, wat ga je doen aan die gezonde leefomgeving? En dan kan ik eigenlijk op antwoorden, er komt een initiatief, een uitwerking van het initiatief Roetkaart, dat door de ChristenUnie in de vorige periode is ingediend. En we zullen ook inzetten op een vervolg van de nationale samenwerking luchtkwaliteit na deze periode. Dus dat is wat u op korte termijn kunt verwachten uit deze portefeuille. Een andere opmerking was de oproep voor sterke gemeenten in deze provincie. Hè. Er werd melding gemaakt of vraag gedaan over een actief acquisitiebeleid. Nou, daar heeft u zelf ook een rol in. Hè. We ontvangen de gemeente Zederik, Leerdam, Vianen deze week op dit provinciehuis. Maar we zullen ons ook oriënteren op hoe wij met gemeenten in gesprek blijven of de bestuurskracht. Dat is altijd een discussie en een gesprek wat je behoedzaam met elkaar moet voeren. Waar we ook met de VNG Utrecht, dus de samenwerkende gemeente, over in gesprek zijn. Dan kwam de vraag van de...
Welkom.
Toch nog even een vraag over die bestuurskracht. Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is, hè, want je ziet dat alle gemeenten zijn allemaal aan het samenwerken op hele diverse manieren. Ik weet niet of u dat al doet als college, hoor, dat u gewoon een vraag stelt aan elke gemeente van hoe zit het met uw bestuurskracht? Wat kunt u nog zelf? Wie hebt u er benodigd? Hoe kijkt u over 5 jaar of hoe kijkt u over 10 jaar? Wordt die vraag al gesteld aan de gemeente?
Nou, die vraag wordt natuurlijk op verschillende manieren gesteld. Hè. Die wordt gesteld als er een werkbezoek is, bijvoorbeeld van de commissaris van de Koning. Die wordt gesteld als het financieel toezicht aan de orde is. Die wordt gesteld als je überhaupt met elkaar een ontmoeting hebt op bestuurlijk niveau. Als er aanleiding voor is om te kijken hoe ontwikkelingen zijn in een gemeente. Maar het algemeen de gemeente allemaal even langs de meter leggen, specifiek over bestuurkracht, is de afgelopen periode niet gebeurd. Het is ook de vraag wat we op deze periode op die manier zouden moeten doen. Maar dat we met elkaar in gesprek moeten om hier die topregio zo te houden. Is gewoon die sterke, die bestuurskrachtige regio ook voor de lange termijn zo te houden. Dat is een gesprek wat je niet alleen als provincie voert, maar echt met gemeenten samen. Nou, en daar moeten we een vorm voor vinden en een frequentie voor vinden om dat met gemeenten te doen. En daar zal ik ook in de komende periode vanuit de portefeuillebestuur bij u op terugkomen.
Oké, maar Nou goed, we moeten misschien eens een keer verder over doorpraten.
Ja, dat moeten we zeker.
Ik denk dat het meer moet zijn dat als de commissaris toevallig langskomt om het even een keer met een bakje koffie te agenderen. Want ik denk dat zou te mager zijn, want de vraagstukken zijn denk ik groter. En ik, nou ja, in die zin zou, nou goed, moeten we het met elkaar eens over hebben of er niet iets gewoon wordt neergelegd van gemeente, laat ons binnen 2 jaar zien hoe u ervoor staat en hoe u naar de toekomst kijkt.
Nee, dat klopt. Wij kijken daarbij ook naar een provincie als Brabant of als Gelderland, die ook een vorm gekozen hebben om met gemeenten daarover in gesprek te zijn. Dat heeft ook te maken met de politieke ruimte die er is om dat te doen, maar dat we kijken hoe we gewoon een bestuurskrachtige regio kunnen houden, want dat is gewoon belangrijk, hè, gezien alle opgaven die hier spelen. Dat is iets dat zeker de aandacht heeft en waarmee we gewoon kijken. En ik kom naar u toe daarvoor met een voorstel. De vraag over het lectoraat jeugdzorg. Er zijn er van verschillende zijden van de fracties vragen over gesteld. De PVV kwam daarop, maar ook de ChristenUnie heeft daar vragen over gesteld en zelfs een motie over ingediend. Waarbij eigenlijk aan de orde was, is het een vraag uit het veld of is het een geval geld over? En is dit het beste voorstellen, als ik het even kort samenvat zoals u dat formuleerde. En daarbij kan ik echt bevestigen dat het een vraag is die met gemeenten samen is geformuleerd. Er is eenmalig geld over, hè, een incidenteel bedrag. En dat is echt beschikbaar voor bovenlokale vraagstukken. De lokale vraagstukken en de samenwerkingsvraagstukken, daar krijgen gemeenten gewoon de middelen voor van het Rijk, wat voorheen naar de provincie ging, gaat nu naar de gemeente. Daar speelt natuurlijk het een en ander, dat weten we ook. Maar wat heel duidelijk waarneembaar is dat gemeenten nog steeds bezig zijn met de transitie, terwijl de transformatie, het anders doen, eigenlijk de aandacht vergt. En daar vindt ook die preventie overigens een belangrijke rol in. Dus we hebben met gemeenten verkend wat de mogelijkheden zijn. En de voordelen van het lectoraat zijn enerzijds dat er onderzoek gedaan wordt, dat er gekeken wordt naar best practices, dat er uitwisseling is. Maar tegelijkertijd dat al die kennis meegenomen wordt, ook in het opleiden van professionals die in de toekomst die wijkteams zullen bemensen. Dus het is nadrukkelijk op verzoek van gemeenten dat dit gedaan wordt. Het wordt ook gedaan met een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit gemeenten. 2 wethouders zijn er actief bij betrokken. 2 gemeentelijke projectleiders zijn hierbij betrokken. Er is een ambtelijke begeleidingsgroep met vertegenwoordigers uit de diverse gemeenten die hiermee aan de slag gaan. Dus het is in feite een project wat gedaan wordt, wat echt die bovengemeentelijke samenwerking toch alweer in stand houdt. Hè? Daar waar wij ook onze sterke punten hadden de afgelopen periode. En die rol van preventie, hè? En ik vind het heel begrijpelijk dat u daarop aandringt. Dat is ook wat gemeenten zelf teruggeven. Hè? Dat men nog helemaal druk is in de hectiek van de inkoop en noem maar op. Maar dat die preventie door gemeenten zal die zeker ingebracht worden. Omdat dat iets is, als je de preventie op orde hebt, dan heb je de instroom ook beter onder controle. Dus dat is een punt waarvan ik zou zeggen, laat u dat aan de gemeente. En u kunt ervan uitgaan dat het ook op die manier door gemeenten belangrijk wordt gevonden en benoemd wordt.
Is Galeen.
Ja, daar zit misschien juist wel een beetje mijn zorgpunt. Want wij krijgen dit terug van raadsleden en ook wel van mensen die aan de GGD-kant zitten en preventieprogramma's aanbieden. En in de groep waarmee u nou in gesprek bent over dat lectoraat zitten natuurlijk vooral wethouders, 2 wethouders en 2 beleidsmakers. Dus de vraag is even, komt via die route het punt preventie wel goed binnen?
Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Want u zegt raadsleden signaleren dat, hè, maar het is natuurlijk ook de zorg van wethouders. Want die zullen uiteindelijk aan hun raad uit moeten gaan leggen. En dat doen ze ook, hè, hoe bij hen de jeugdzorg georganiseerd is. Welke kosten daarmee gemoeid zijn en wat dat oplevert. Nou, en dat is natuurlijk iets wat ook waar preventie heel nadrukkelijk een rol speelt. Dus de zorg van de raadsleden is ook de zorg van de wethouders. Dus u kunt ervan uitgaan dat ook bij hen preventie heel hoog op de agenda staat. Het overige van de middelen wordt overigens nog besteed aan een paar overkoepelende zaken. Dat is enerzijds het lectoraat, anderzijds is dat de kwaliteitsmonitoring, de provinciale gegevens die ook voor gemeentes toegankelijk worden. En het is de cliëntenparticipatie, die jij meter, u ook wel bekend, waar nog in wordt geïnvesteerd.
Ja, helder. Laatste vraag dan, voorzitter. Zou dan die motie over preventie die we hebben ingediend door u opgevat worden als een ondersteuning om dit mee te nemen op het moment dat u over dat lectoraat praat? Of zegt u van deze kruis op een hele onhandige manier door alles wat ik al aan het doen ben? Want dat is dan even voor mij wel een essentiële.
Die vraag van u begrijp ik. En ik kan dat beslist meenemen ook in het gesprek dat wij hebben. Hè. 2 juli is er een bijeenkomst waarin we dit echt heel kunnen benadrukken. Maar ik ga er echt vanuit dat het weerklank vindt aan gemeentelijke zijde. Hè. Wat dat betreft is het natuurlijk een gedeelde opgave. Ik zou u wel graag de motie willen ontraden. Omdat ik eigenlijk vind dat wij als provincie dit nog wel faciliteren vanuit onze rol. En ook het 2015 als overgangsjaar. Maar dat het invullen van dat lectoraat wat heel erg dienstbaar is aan wat bij gemeentes gebeurt. Ook echt van gemeentelijke zijde te laten plaatsvinden. Dan was er een Brusselse motie die werd genoemd waarbij Europees geld aangewend zou moeten worden tot het terugdringen van werkloosheid, ook werkloos bij oudere mensen. Die motie specifiek ken ik niet. Er is wel een motie ingediend in maart 2012. Die luidde een zo groot mogelijke opbrengst voor de provincie uit de structuurfondsen te genereren. En ik kan u zeggen dat is gelukt. Hè? Want hoewel de EFRO-middelen beduidend zijn gedaald, is de provinciale deel voor de provincie Utrecht is gelijk gebleven. Dus in absolute zin iets minder geworden, maar procentueel gestegen. En dat geld heeft u zelf bepaald, uitgezet worden in de strategische agenda van de Economic Board Utrecht. Dus de middelen, de economische middelen, die dus in ruime mate nog aan Utrecht zijn toebedeeld. De besteding daarvan zit in het kader van de EBU en daar zult u ook de controle op kunnen uitvoeren. Ik dank u voor de positieve woorden ten aanzien van de rol in het dossier Acacialaan. U noemde nog even het onderzoek naar het verleden, wat voor de betrokkenen heel erg relevant is. Dat is een apart traject, maar ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat wij in het saneringsproces daar natuurlijk gewoon zoveel mogelijk mogelijkheden en ruimte aan willen geven. D66 noemde de website Waar staat je provincie, de vergelijkingssite, met eigenlijk een herhaalde oproep om daar nog eens actie op te ondernemen. En ik wil u toezeggen dat we daar nog eens naar zullen kijken hoe wij als provincie Utrecht daar ook een rol in zouden kunnen nemen in die website. Dan kom ik op de motie van de SP. Dat gaat over cultuureducatie op het VMBO. En dat is een motie die me eigenlijk uit het hart gegrepen is, want cultuureducatie is geen franje voor de bijen. Dat is creativiteit en verbeeldingsvermogen zijn vaardigheden die steeds crucialer zijn, zeker in deze tijd waar het gaat om veel samenwerken, nieuwe oplossingen. Is dat echt een toegevoegde waarde, hè? Niet iets erbij, maar iets wat in het hart van het onderwijs moet zitten. Dat is al bij het primair onderwijs, dat is in veel mindere mate bij het voortgezet onderwijs. Dus in dat opzicht begrijp ik ook uw oproep. Ik heb er ook op aangedrongen in de ronde tafel bij Tweede Kamerleden ten aanzien van de uitgangspunten van de minister voor het nieuwe cultuurbeleid en gezegd, zet ook in op het primair onderwijs. En ik zie eigenlijk uw motie als een aanmoediging daartoe. Ik zou hem wat breder willen definiëren dan alleen VMBO, want dat is ook aan de orde op de HAVO en VWO-scholen. Bovendien geldt voor VMBO dat er heel veel diversiteit zit in de T-leergang bijvoorbeeld en in de kader- en basisleergangen. Dus daar moet het ook op aansluiten. De situatie is eigenlijk in Utrecht zodat het heel divers is. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen om met een verkenning te komen, zodat u kunt zien wat de rol nu is van cultuureducatie, wat daar een provinciale rol op zou kunnen zijn, maar ook hoe dat in samenwerking met het Rijk zou kunnen. Want als het gaat om het echt verankeren, gaat het niet om educatie op zichzelf, maar vooral wat doen de scholen er zelf mee. Dus ik wil eigenlijk deze motie omzetten met uw instemming naar een voorstel vanuit de cultuurportefeuille om te kijken hoe we hiermee om kunnen gaan. En dan zult u te zijner tijd ook een besluit moeten nemen als u dit door wilt zetten over de eventuele dekking hiervoor, want die heb ik in de portefeuille op dit moment niet voorhanden. De CDA stelde een vraag van de effecten van het vliegveld Lelystad, de uitbreidingen. Het wordt een vakantievliegveld, dus wat zijn de effecten op lucht en geluid? We zijn betrokken bij een overleg, provincie Gelderland behartigt de belangen namens ons. Vooralsnog zijn er geen effecten op het overschrijding van de geluidsnorm. En ook de luchtkwaliteit is nog niet in het geding, omdat met name de uitstoot op grote hoogte is. Daardoor niet minder erg, maar als het gaat om de effecten op inwoners is dat minimaal. ChristenUnie stelde nog een vraag over de middelen voor handhaving, voor de groene handhaving. 250.000 euro per jaar met ingang van het volgende jaar. Is dat toereikend, is de vraag. En dan kan ik zeggen, nou eigenlijk niet. Dat is afhankelijk van de inzet. Hoe wil je die middelen uit gaan geven? Wij zetten erop in om samen met de terreinbeheerende organisaties de gemeentelijke BOA's te upgraden naar ook groene handhavingsBOA's. Daar moeten we met gemeenten echt nog over in gesprek. Die staan nog niet te popelen, kan ik u zeggen. Maar goed, de opgave is groot en we werken eraan om met gemeenten een samenwerking te vinden. Dan was er nog een vraag wanneer de strategische keuzes ten aanzien van vergunning, toezicht en handhaving worden gedeeld met provinciale staten. U komt niet met een apart beleidsvoorstel. Wel zijn er twee zaken waar we wel nog met elkaar over zullen spreken. Dat is de nieuwe wet natuurbescherming en de nieuwe landschapsverordening, waar ook de VVD al even aan refereerde in haar beschouwing. Tot slot zou ik even nog in willen gaan op de voorzitter op de opmerking van de SGP ten aanzien van de suggesties voor de cultuurnota, waarbij u met name refereerde aan klassiek erfgoed. En daar vinden we elkaar beslist, want we hebben daar heel veel van in de provincie Utrecht. En de voorbeelden die u noemt, de Bottenvloot bij Bunschoten, neem me niet kwalijk, de Bottenwerf en de Weg der Wegen in Amersfoort zijn ook projecten die in het verleden heel nadrukkelijk in beeld zijn geweest. Ten aanzien van de Bottenwerf zijn we ook in gesprek om met de EBU te kijken en de gemeente Bunschoten of we dat varend erfgoed weer eens het water op kunnen krijgen in een gezamenlijk evenement. Weg der Wegen is echt zijn lokale projecten die via Utrecht Verhaald nog worden bediend. Voorzitter, dat was mijn reactie op de beschouwingen van de fracties.
Fantastisch. De heer Dirksen, die wil nog even zijn instemming betuigen.
Alles met maat.
Ik zag u zo opspringen.
Ja. Nee, ik heb in mijn betoog aandacht gevraagd voor de algemene, de unaniem aangenomen motie voor wat betreft de gat op de arbeidsmarkt, opleidingsniveau, et cetera. Ik denk dat het deel portefeuille is ook van de heer Van den Berg. Ik begreep dat u net niet begreep waar dat over ging, die motie.
Nou, ik begreep die motie wel, maar u refereerde aan een motie die naar mijn beleving eentje was uit 2012, waarin gevraagd werd om zo maximaal mogelijk de fondsen uit Europa aan te wenden voor onze regio. En die heb ik gekoppeld met uw wens om dat te doen voor laagopgeleide of voor oudere werknemers. Nou, die middelen gaan ook naar de EBU, dus daar zou de uitwerking plaats kunnen vinden.
We praten een beetje langs elkaar heen, ben ik bang. Die van 2012 die hebben we gehad. We hebben hier 1-2 maanden geleden een motie aangenomen om te kijken wat we kunnen doen om dat gat op de arbeidsmarkt, opleidingsniveau, gevraagd niveau, aangeboden niveau te kunnen dichten met geld via Brussel. Ik heb een voorbeeld ook in de werkgroep Europa gegeven. Ik heb dat net zelf ook betoogd. En ik geef toe, misschien gaat de heer Van den Berg daar meer over dan u als gedeputeerde, omdat u slechts het geld hoeft op te halen in Brussel, zeg ik. Met enige voorzichtigheid. Maar u zei net dat u die motie niet kent. Dus dat was mijn motie. De motie die hier algemeen wordt aangenomen. En ik wil daar graag blijvend aandacht voor hebben. En ook voor mensen die 50 jaar en ouder zijn, die werkloos worden. Want daar nijpt het verschrikkelijk. Want die mensen komen gewoon niet meer aan de bak. Dus ik zou de heer Van den Berg en u een gezamenlijke inspanning willen blijven vragen.
Point taken, voorzitter. De middelen en daarna de uitwerking. Ik denk de middelen inderdaad voor Europa voor mij, maar de uitwerking via de Economic Board, via de heer Van den Berg. Helder.
Mevrouw Hoek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik kan natuurlijk in de tweede ronde dit gaan vragen, maar ik mis toch een paar antwoorden op hetgeen wat ik heb aangedragen. Dat is over de gifpluimen en dergelijke, hoe we daarmee om zullen gaan, wat u daaraan gaat doen, in zijn totaliteit. U had het even over lucht- en roetverbetering. Ik neem aan dat u dat slaat op mijn verhaal van het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar u heeft dat niet zo precies genoemd. Maar als u het zo heeft bedoeld, dan is die vraag klaar. En de versnellingsagenda was ook een vraag van mij voor de lege stallen, lege gebeuren, lege zaken van leegstaande gebouwen in het buitengebied, of daar een versnellingsagenda eventueel voor ontwikkeld kan worden. Maar ik weet niet bij wie dat hoort, of dat nou bij meneer Krol hoort, of dat het nou bij meneer, ik zeg maar even Pim, sorry. Van den Berg. Sorry hoor.
Nee, voorzitter, ik denk de laatste vraag is voor meneer Pim of meneer Krol, maar de eerste twee vragen, die kan ik doen. En ik wilde u zeggen ten aanzien van de gifpluimen, mevrouw Hoek, daar hebben we natuurlijk ook in de commissie over gesproken. Ja. En we komen ook met een inventarisatie van die risicovolle plekken. En u zei zelf al Amsterdam-Rijnkanaal, daar heb ik natuurlijk ook een opdracht voor gekregen vanuit de commissie. Later is er nog een extra stuk gekomen over een andere manier van gassen die daar worden losgelaten door schepen. Of worden uitgestoten door schepen. En daar kom ik in de commissie uiteraard op terug.
Dan nog een kleine navraag. Ik heb ook opgemerkt dat er eigenlijk geen geld is gereserveerd voor het saneren van verontreinigde terreinen bij eventuele uitplaatsing van bedrijven. Dat het eigenlijk een beetje padstelling is. Van ja, dat had veel meer hadden we gewild, maar dat lukt nog niet. Veel bedrijven gaan niet weg omdat ze zelf verplicht zijn om de grond te saneren. En dat kost zoveel en dat wordt niet gecompenseerd door de provincie. En dat was eigenlijk ook een van mijn vragen wat we daaraan doen. In ieder geval, het budget wat nu begroot is eigenlijk te laag, nee, in mijn optiek.
U signaleert natuurlijk een terecht probleem, hè, wat ook erg in de actualiteit is momenteel. Kijk, we hebben een taak ten aanzien van het toezien dat daar wordt gesaneerd en dat die grond ook wordt opgeleverd conform de normen. Maar het financieren van die sanering, en dan heb je het over echt miljoenen bedragen op sommige locaties, kan niet door de overheid gefinancierd worden. Maar is inderdaad de verantwoordelijkheid van soms het bedrijf wat daar gevestigd is, soms dat men een soort samenwerkingsverband heeft, hè, waarin de kosten zijn afgedekt, een soort verzekering voor de branche. Dat blijft natuurlijk altijd een precaire discussie van als er gesaneerd moet worden, moeten er ook middelen aanwezig zijn om dat te doen. Dus u noemt een probleem, maar ik kan nu daar niet kant-en-klaar de oplossing voor geven. Ik ga er wel vanuit dat we elkaar de komende paar jaar dan nog wel over zullen treffen om daar verder over te spreken.
Dank. Er komt nog één antwoord. Ja. Vrijkomende agrarische bebouwing in het versnellingsagenda.
Meneer de voorzitter, in algemene zin, we hebben als coalitie en als college afgesproken dat we op een aantal van die grote leegstandsvragen van kantoren tot winkels, maar ook tot agrarische problemen, maar het is ook vrijstand van sociaal vastgoed, zeg maar, in de steden de komende periode, dat er echt een flinke slag in gemaakt moet worden. Met kantoren hebben we daar een echte aanpak voor die door de staten wordt gesteund. Bij winkels ben ik van plan om op heel korte termijn met u, op grond van een groot onderzoek wat er gedaan is, de eerste gedachten te gaan wisselen, omdat we dan nog in de, zeg maar, kaderstellende fase zitten. En voor agrarisch geldt eigenlijk een beetje dat we dat nog echt als dat, nou, daar moet echt nog alles voor gestart worden om daar het een en ander mee te bedenken. Dus dat heeft hoge aandacht van het college, omdat het een van de grootste vraagstukken in het landelijk gebied voor de komende periode is. En daar zullen we uiteraard met u over van gedachten wisselen, maar dat zal dan toch wel in het najaar zijn, over wat daar de beste aanpak voor is.
Dat is de beantwoording van het college in eerste termijn. We beginnen zo met de tweede termijn, maar ik geef u eventjes 10 minuutjes rust, behoudens de woordvoerders, want die moeten werken. Ik schors voor 10 minuten.